Gemeente, daar is vooraf één mededeling en dat betreft de schriftlezing voor vanmiddag. Wij lezen straks uit de Bijbel Hooglied 5. Dat is de enige mededeling. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft verdragen en schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we deze eredienst vervolgen door te zingen uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid als de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Het tweede vers uit Psalm 36. Gemeente, zoals gezegd, openen we de Heilige Schrift vanmiddag in het Oude Testament, in het boek Hooglied, en lezen daaruit het vijfde hoofdstuk. Hooglied 5 is onze schriftlezing en in aansluiting daaraan zingen we uit het 13e vers van Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 73 vers 13 na de schriftlezing. En daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. In Hooglied 5 zegt de bruidegom het volgende. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij, ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten, ik heb mijn wijn, mitschaders mijn melk gedronken, eet vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. En de bruid zegt dan, ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur. En mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handvaten van het slot. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult ge hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een ander liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een ander liefste, dat ge ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn heupen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem.
Thank you.
Wanneer wij belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, spreken een ieder van u met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, met Gods hulp mag ik u ook vanmiddag zijn woord bedienen zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte Hooglied 5. En daarvan de middelste woorden van het 16e vers. Hooglied 5 vers 16. Deze woorden die de bruid over haar bruidegom spreekt. En al wat aan hem is. Is gans begeerlijk. Wanneer wij ons vooraf verenigen in gemeenschappelijk gebed, doen wij voorbeden voor broeder W.C. van Doorn, Middelbuurtse weg 38, van wie de familie meedeelde dat hij ernstig ziek is en hard achteruit gaat. We willen hem met de zijnen aan de Heere voorleggen. Laat ons samen bidden. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, het is door uw goedheid en door uw grote langmoedigheid dat we als gemeente ook vanmiddag weer de gelegenheid ontvangen om daar te komen waar we niet alleen elkaar mogen ontmoeten, maar waar u zichzelf wilt laten ontmoeten. In het gewaad van het gepredikte woord. En u weet hoe we hierheen gekomen zijn, Heren. Ach, er kan van alles in ons hart geweest zijn op weg naar de kerk. En toen we onze plek innamen rondom de preekstoel en op de preekstoel, maar wilt u zelf maar geven door de werking van uw Heilige Geest die tot in ons hart kan komen, dat we iets mogen hebben van dat verlangen van de psalmdichter waarmee we zingend hebben ingestemd. Hoe branden mijn genegenheid om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Laat er iets in ons hart mogen zijn, Heren, van wat ooit in het evangelie aan de dag trad, toen een aantal Grieken op de discipelen afkwamen, die zeiden, wij wilden Jezus wel zien. Want dat is toch, Heren, als het goed is, het hoogste verlangen dat u in het hart werkt. Ook het enige wat ons hart werkelijk bevredigen kan en wat een antwoord kan bieden op de vragen die er in de ziel leven. Als we een glimp mogen opvangen, iets van de heerlijkheid mogen ontdekken van hem die u gezonden hebt tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Vanmorgen heeft u ons ook iets van zijn heerlijkheid getoond, Toen we samen nadachten over de missie van de mensenzoon. Toen ons de losprijs verkondigd werd die hij wilde betalen. En nu mogen we vanuit een heel ander gedeelte van uw woord opnieuw licht geworpen zien worden op de Heere Jezus. Die hemelse bruidegom, die liefste, zoals elk van uw kinderen hem leert kennen. En we bidden u, Heere, wanneer ook in dit middaguur de Heere Jezus ons nader wordt voorgesteld. En al is het dan maar stamelend, uw knecht iets mag zingen van de grootheid van Christus. Wil er dan zelf in meekomen met die onweerstaanbare kracht van u. Dat harten aangeraakt worden, in vuur en vlam gezet worden, in vurige hartstocht voor de schoonste van alle mensenkinderen. Dat we meegenomen worden voor het eerst of opnieuw in het liefdeslied van de bruidskerk. Heren, we moeten u eerlijk belijden dat er van nature weinig te zingen valt, omdat we dan geen heerlijkheid zien in hem, omdat Jezus ons niets zegt als we nog dwaas en verduisterd rondlopen en rondleven, zonder dat we erg hebben in het gevaar waarin we ons bevinden, de nood van ons leven als zondaren. Heren, mocht dat nog steeds zo zijn, wil dat dan veranderen. En bij ons allen werken die hartelijke behoefte aan de kennis van Christus. Help ons, Heren, in wat ons te doen staat. U geeft ons als mensen ook een verantwoordelijkheid om te spreken en om te luisteren. Maar het dragen van vrucht op de prediking, dat is uw eigen werk. Dat laat u, omdat het zo ontzaggelijk belangrijk is, aan niemand anders over dan aan uw eigen geest. Heere, laat hij dan kennelijk in ons midden werken en wonen. De mond van uw dienaar openen, dat hij groot en goed van u mag spreken en eerlijk mag spreken met de gemeente. En dat het hart van de gemeente open mag gaan. En dat we mogen bemerken dat u zelf in ons midden bent en deze eredienst zelf wilt maken tot een lofzang op uw grote naam. Heere, werk zo hier en op andere plaatsen aan de uitbreiding van uw koninkrijk, aan de verstoring van het werk van de duivel, aan de zaligheid van zondaren. Gedenk allen die in uw koninkrijk een taak hebben, dominees en evangelisten, zendelingen en bijbelvertalers. Gedenk hen die in de dienst van de barmhartigheid staan en die in binnen- en buitenland op heel praktische wijze de liefde van Christus uitdragen. Heere, gedenk allen die een taak hebben bij de overheid, de regering en de volksvertegenwoordiging, ook in deze tijden van crisis waarin gezocht wordt naar oplossingen. Heere, uiteindelijk ligt de oplossing van al onze problemen in een terugkeer tot u, de God van de vaderen. Dat is onze grootste crisis, Heere. Dat is onze diepste nood, dat we u kwijt zijn. En dat we het vragen naar uw wil en naar uw wet kwijt zijn. Tot de wet en tot de getuigenis, zegt u daarom in uw woord. Het zal zijn als daar niet naar gesproken wordt, dat een land en een volk geen dageraad zal hebben. Heere, laat iets van dat besef toch mogen doordringen. En sterk hen die tot in 's lands vergaderzalen toe dat getuigenis vanuit uw woord willen laten klinken in de christelijke politiek. Heere, gedenk alle volkeren der aarde. Er zijn zoveel brandhaarden in deze wereld, zoveel plaatsen waar onrecht heerst en waar nood gevoeld wordt, ook door middel van epidemieën en natuurrampen, van een wereld, van een schepping die kraakt in al zijn voegen en die dag aan dag steeds meer gaat zuchten als in barensnood, omdat de wereld oud wordt en we steeds verder bij het paradijs vandaan zijn. Heere, geef dat de dag van de wederkomst met rasse schreden mag naderen. En dat we door de tekenen van de tijden heen ook gewezen worden op die komst van uw rijk in heerlijkheid. En geef bovenal dat als het zover is, we zonder verschrikken voor u zullen kunnen verschijnen. Omdat we de bruidegom leerden kennen, die de borg is. De Heere Jezus Christus, het geheim van zalig worden. Heere, gebruik daartoe de prediking. Scheld de Satan dat hij van ons vliede. En gedenk aan allen in de gemeente die het moeilijk hebben. Onder allen die ziek zijn, ernstig ziek zijn, willen we in deze dienst bijzonder aan u opdragen, broeder Van Doren, die zijn krachten steeds meer voelt wijken en bezwijken en van wie gevreesd wordt dat hij toch langzaam maar zeker op weg is naar het einde van het leven. U kent de overleggingen van zijn hart. En heren, wanneer het voor mensen misschien moeilijk is om hem te peilen of om hem te bereiken, u bent met uw geest machtig om het hart niet alleen te doorschouwen, maar ook te vernieuwen en om uitzicht te bieden over dood en graf heen op dat eeuwige leven met u. Gedenk hem op zijn ziekbed, heren. Gedenk zijn vrouw, gedenk allen die hem lief zijn. En ontferm u over allen die lijden. Betoon u nog een hoorder der gebeden. En hoor ons daartoe niet om wie wij zijn, maar om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, wij gaan nu ter inleiding op de prediking zingen uit de 21ste psalm. Vers 3, 5 en 6. Gij die hem gunstig hebt gered, en zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. En wat er verder volgt uit 3, 5 en 6 van psalm 21. Gemeente, zingen we straks in aansluiting aan de prediking uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Psalm 45, vers 1, straks na de prediking. Gemeente, het gaat vanavond in de prediking over een onderwerp wat u misschien in de kerk zo 1, 2, 3 niet zou verwachten. Het gaat namelijk over verliefdheid. Nou, dat is iets prachtigs. Jongen en een meisje die oog voor elkaar krijgen, verkering met elkaar krijgen, die elkaar helemaal geweldig vinden, en dat zeggen ze ook heel de dag tegen elkaar, en ze schrijven en ze mailen en ze sms'en het aan elkaar. Verliefdheid. Het is iets wat natuurlijk in de loop van de relatie steeds meer plaats moet maken voor dat andere woord wat er een beetje op lijkt. Dat zullen mensen die wat ouder zijn in de kerk misschien ook meteen zeggen, dominee. Het wordt toch in de loop van de jaren wat anders dan die in die eerste maanden. En de liefde moet uiteindelijk toch dat er voor de ander zijn de dragende grond worden van je relatie. Nou, dat zal waar zijn, gemeente. Maar hoewel de verliefdheid van begin misschien getemperd wordt, zal het toch niet zo zijn dat het helemaal weg is. Maar dat misschien ook mensen die al wat langer getrouwd zijn, misschien al wel 30 of 40 of 50 jaar, dat die ook weten wat het is om weer eens een keer elkaar in de ogen te kijken en weer die flonkering in de ogen te zien en weer elkaar op die manier te beminnen. Dominee, waarom begint u de preek met deze dingen vanmiddag, vanavond? Nou, gemeente, omdat er een volk op aarde is wat in geestelijke zin ook zoiets kent. En ik spreek met de grootst mogelijke eerbied, maar als ik de bruid beluister die we in Hooglied 5 aan het woord horen komen, dan is dat toch geestelijk hier ook het geval. Mensen die, ik spreek met eerbied, verliefd zijn geworden op de Heere Jezus Christus. Ook van de relatie met hem geldt overigens, en u bent misschien de eerste om dat te zeggen, dat er ook liefde bij komt kijken. Als wederliefde op die eeuwige liefde waarmee hij begonnen is. Maar gemeente, er is in de relatie met de Heere Jezus, als het goed is, ook iets van hartstocht. En op zijn tijd van vurigheid. Ik hoor ook een van de mensen in de Bijbel ergens zeggen, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. En hier hebben we er een voor ons. Het is de bruid die het zo zegt. En al wat aan hem is, dan gaat het uiteindelijk over de Heere Jezus Christus. Gans begeerlijk. Dominee Spurgeon, die ik vanmorgen ook al even aanhaalde, die heeft in een preek over deze tekst gezegd, gemeente, dit is eigenlijk een oceaantekst. Woord wat zo rijk, zo wijd, zo diep is, dat je er tegenop zou zien om met je bootje de oceaan op te varen, omdat je bang zou zijn om erop te verdwalen. Maar, zegt Spurgeon, als je alleen maar aan de rand van de oceaan blijft, dan kun je net ver genoeg het water in om daar een weldadig bad te nemen. Gemeente, we gaan de oceaan vanmiddag niet ver op. We zullen er maar iets van kunnen zeggen. Maar laten we dan, zoals Spurgeon het zei, door de werking van de Heilige Geest toch een bad mogen nemen. In de tekstwoorden die we zonder nadere verdeling aan u willen uitleggen en waar we boven schrijven de alles overtreffende schoonheid van de Heere Jezus Christus. De alles overtreffende schoonheid van de Heere Jezus Christus. Gemeente, om zicht te krijgen op de bedoeling van onze tekst, gaan we eerst eens even letten op de allerlaatste woorden van hoofdstuk 5, laatste woorden van vers 16 ook. Daar zie je namelijk wie er nou eigenlijk aangesproken worden als de bruid deze woorden uitspreekt. De dochters van Jeruzalem. En om erachter te komen waar die dochters van Jeruzalem nou ineens vandaan komen, moeten we ergens halverwege dit hoofdstuk zijn. Want daar heeft de bruid een ontmoeting met die meisjes. En u heeft misschien wel begrepen hoe het allemaal zo gekomen is. Het was ergens in de avonduren dat de bruid thuis was en op de deuren van haar woning hoorde kloppen. En opeens de bruidegom aan de deur bleek te staan die graag naar binnen wilde komen. Maar eerlijk gezegd, gemeente, het klinkt misschien een beetje plat, maar de bruid was te lui om uit haar bed te komen. Ze zegt, ik heb mijn kleren al uitgetrokken, ik heb me al gewassen, voor de nacht klaargemaakt. En eer dat ze er goed en wel erg in heeft, is de bruidegom alweer vertrokken. En ze krijgt er dan toch nog spijt van. Maar wanneer ze dan vervolgens de straat op gaat om hem te gaan zoeken, gaat het helemaal mis. Want de wachters van de stad krijgen er in de gaten. En die hebben verkeerde gedachten over haar blijkbaar. Een meisje alleen in een sluier op dit uur van de nacht. Nou, ze krijgt een flink pak slaag, zegt ze zo halverwege in vers 7 van dit hoofdstuk. En als ze vervolgens toch weer aan de wachters weet te ontsnappen en een paar straten verder loopt, dan komt ze een hele troep meisjes tegen, de dochters van Jeruzalem. En in haar zoektocht naar de bruidegom vraagt ze ook aan die dochters van Jeruzalem, hebben jullie hem gezien? Nee, jullie hebben hem niet gezien. Nou, als je dan mijn liefste tegenkomt, wil je dan zeggen dat ik hem heel erg mis, dat ik krank ben van liefde. En als de bruid dat zegt, dan zijn die meisjes natuurlijk benieuwd, wie mag dat dan wel wezen? Als het zo belangrijk voor u is om die liefste vanavond nog te spreken te krijgen, wat is dat dan voor iemand? Wat maakt hem dan bijzonderder dan andere mensen, dan andere liefsten? Nou, die vraag, gemeente, is de directe aanleiding voor een uitvoerige beschrijving. U vindt dat vanaf vers 10. Maar de bruid is zomaar nog niet uitgesproken. Allerlei onderdelen, ik mag wel zeggen, dat is letterlijk zo, van top tot teen worden door haar beschreven. En u merkt wel in de beeldende taal die de bruid gebruikt, dat ze voortdurend probeert om duidelijk te maken dat het de mooiste, de liefste, de knapste is die ze maar kent. Zijn hoofd, zijn haar, zijn buik, zijn heupen, zijn benen, zijn hele gestalte. Uiteindelijk zegt ze, die gestalte van mijn bruidegom is als de Libanon, zo rijzig, uitverkoren als de ceder. En niet alleen de manier waarop hij eruit ziet. Als ik hem hoor praten. Wat er uit zijn mond komt. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Maar wat moet ze nog meer zeggen, gemeente? Wanneer ze allerlei onderdelen van de bruidegom beschreven heeft, dan lijkt het in onze tekst alsof ze een beetje in verlegenheid raakt. Wat moet ik nog meer zeggen om duidelijk te maken wie ik bedoel en op wie ze moeten letten en naar wie ze moeten uitkijken? Nou, ze vat het dan maar in één woord samen. Kortom, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En u hoort hopelijk dat dat niet alleen maar een woord is van verlegenheid, omdat ze verder niet meer weet hoe ze het moet zeggen, maar wat ik in het begin van de preek zei, dat het ook een woord is vol vurige hartstocht. Die bruidegom van mij, zegt ze, die is in één woord geweldig. Gemeente, is er nou een heerlijke tekst denkbaar om in deze dienst te bepreken en te beluisteren? Als we bedenken dat dit niet over een of andere bruidegom gaat, een of andere vriend of verloofde, maar dat dit over de Heere Jezus gaat, de hemelse bruidegom. En is het ook niet een gepast woord, gemeente? We hebben vanmorgen vanuit Marcus 10 al iets gehoord over de grootheid en de liefde en de gewilligheid van de Heere Jezus in zijn werk voor zondaren. Maar is die het niet waard om op deze manier te worden aangeprezen en te worden bezongen? Ik moest denken bij de voorbereiding van de preek aan een lied van Lodestein. Die raakt op een gegeven moment ook zo in vervoering. En die zegt, dat aller mensen tongen, aller engelen wakkerheid, samen spanden, samen zongen, Jezus lof en heerlijkheid. Dat is die waard. Dat vindt u toch ook, gemeente? Ja, u vindt dat natuurlijk ook. Als ik dat aan iemand hier in de kerk zou vragen, ik zou bij u in de bank komen staan en zeggen, vindt u dat nou ook, dat dat zo is en dat dat zo hoort? Dan zegt u allemaal ja. Maar nou de vraag, gemeente, beamen we dat alleen als een ander het zegt? Of zijn we zelf ook al zo in vervoering geraakt over de persoon van de Heere Jezus? Dat is nodig. Dat we hier in dit leven, bij alles wat een mens begeren kan, bij alles wat dit leven te bieden heeft en waar je je aan vergapen kunt, maar dat in je leven er oog komt voor de heerlijkheid van Christus. Voor de schoonheid. Alles overtreffende schoonheid van de Heere Jezus. Want weet u, er is aan het eind van de Bijbel een moment dat van het Nieuw Jeruzalem gezegd wordt, het Lam is de kaars van de mensen in die stad. Hij geeft licht voor hen. Maar u voelt hopelijk allemaal aan, en de jonge mensen en de kinderen ook, zal de Heere Jezus straks mijn kaars zijn, zal Hij degene zijn in wiens schijnsel ik eeuwig mag leven, dan zal ik ook vandaag heerlijkheid in hem moeten zien. Wat aangrijpend. Dan moeten we weer net zo eerlijk worden als dat we vanmorgen werden, gemeente. Maar dat we nou van nature geen van allen iets in Jezus zien. Komt dat? Misschien mag ik dat uitleggen aan de hand van een uitdrukking die de Heere Jezus in het Nieuwe Testament zelf nog wel eens een keer gebruikt als hij het over de fariseeën heeft. Dan weet u misschien dat de Heere Jezus de fariseeën nogal eens een keer noemt een krom en verdraaid geslacht. Nou, dat is het antwoord, gemeente. Alles aan ons mensen is van huis uit krom en verdraaid. Ook onze begeerte. Datgene waardoor je helemaal in verrukking raakt. Het is krom geworden, het is omgedraaid. Het is niet meer zoals het bedoeld was. En ook als je rondkijkt in dit leven en als je je ogen de kost geeft, we zien wel van alles en we begeren wel van alles en we willen wel van alles hebben. Maar we hebben niet meer de begeerte, de heilige vervoering die Adam nog wel in het paradijs heeft gehad. En als het over ons gezichtsvermogen gaat, gemeente. Want kijk wat de bruid hier van de bruidegom zegt, dat heeft te maken met haar ogen. Wat ze ook van hem gezien heeft. Nou, wat ons gezichtsvermogen betreft, weet u wat voor soort ogen wij hebben van huis uit? Dan gebruik ik maar even een beeld uit de natuur. We hebben ogen, jongens en meisjes, zoals van een uil. Heb je wel eens een uil zien vliegen? Nou, dan moet je s'avonds nog eens even buiten lopen, want overdag zie je die beesten nooit. En een uil kan best scherp kijken, maar altijd alleen maar in donker. Nou, zo is het met mij, zo is het met ons allemaal van nature.
En als er begeerten in ons hart zijn, zijn het duistere begeerten. En geen begeerten naar de dingen waarvan God zegt dat hij daar lust in heeft en dat dat goed is. En zeker geen begeerten naar de bruidegom van God. Weet u wat daarom nodig is, gemeente? Datgene wat Paulus een keer genoemd heeft, en ik blijf maar even in hetzelfde beeld, verlichte ogen des verstands. En daarom is het zo heerlijk dat we aan het begin van deze dienst, toen we het votum uitspraken, hebben mogen horen dat er iemand is die dat geven kan. De Heilige Geest die zondaren geeft, verlichte ogen des verstands. Nou, dan krijg je heel wat te zien, gemeente, en heeft u er ervaring mee. Dat je dan ook te zien krijgt, al wat aan mij is, is niet begeerlijk. Heb u dat wel eens een keer gezien? Dat je jezelf gaat zien zoals God je ziet, zoals de wet van God je ziet. Dat er dan niet veel moois over te schrijven valt, over mijn gestalte. Maar dat in die weg de Heere Jezus voor je gaat blinken. En dat is een proces wat ook verder gaat, gemeente. Dat is niet maar één keertje in je leven. Maar dat naarmate ik zelf steeds minder word en steeds afzichtelijker. Ik gebruik dat woord, maar het is niet zo'n mooi woord. Maar dat je zegt, er is niks aan mij wat de Heere kan aantrekken. En wat de liefde van de Heere zou kunnen opwekken. Maar dat daarom juist de Heere Jezus zo groot, zo rijk, zo begeerlijk wordt. Nou, wat is dat dan, dominee? Wat vindt de bruid nou eigenlijk zo prachtig aan de Heere Jezus? Nou, gemeente, dan gaan we nog eens even goed naar de tekst kijken. En laten we dan om te beginnen, om te proberen wat daarachter te komen, de tekst maar eens even omdraaien. Dat is in het algemeen nuttig. Ik zeg dat ook maar even voor mensen die op verenigingen zitten, die aan bijbelstudie doen. Als het goed is, doen we dat allemaal. Maar als je de diepte van een tekst wilt doorgronden, is het wel eens nuttig om eens af te vragen, wat staat er nou niet? Nou, als je de tekst omdraait, dan zou je kunnen zeggen, en dat is dan ook waar, er is niets afstotelijks aan de Heere Jezus. Als alles aan hem begeerlijk is, is er niks afstotelijks aan de Heere Jezus. En dat is bijzonder. John Flavel, een van de Puritijnen, heeft gezegd, en daar moet u eens over nadenken, er is geen portret te vinden dat geschilderd is op aarde of er staat een of andere schaduw op. Dat is toch waar, want anders is het portret ook niet leven, zegt. Iedereen heeft een schaduw. En u voelt misschien aan dat daar een dubbele bodem in zit. Maar nou zegt Flevel, nou is hier een portret voor ons getekend in Hooglied 5 en dat is zonder schaduw. Het is toch levensecht, maar er staat geen schaduw op. En dat is apart, gemeente, want wat je op aarde ook allemaal kunt bekijken, maar alles heeft zijn negatieve kanten. Dat geldt voor gebouwen. U gaat misschien in de vakantie ook wel eens een keer zo'n ouderwetse kathedraal binnen in het buitenland. En u loopt er eens omheen en u kijkt eens naar de ramen. Maar er komt vroeg of laat altijd een moment dat je zegt, nou dat stukje vind ik nou niet zo mooi. Geldt ook voor mensen. Oppervlakkig gezien kan het niet zo lijken, maar als je mensen langer leert kennen, geldt voor iedereen, geldt voor dominees ook. Iedereen heeft een schaduw. En uiterlijk, gemeente? Ons wordt verteld uit de oudheid van de beroemde keizer Alexander de Grote dat hij een keer een schilderij van zichzelf wilde laten maken. Het was niet zo lang nadat hij heel de wereld veroverd had. En hij vroeg een van de beroemde schilders uit die tijd of hij hem wilde portretteren. En toen zette de schilder de keizer ergens neer in zijn atelier en hij zou net beginnen. En toen zei die majesteit, zou u misschien die hand even op dat stukje van uw been willen leggen, want anders zien de mensen dat lelijke litteken wat er zit. Dat hoeven ze tegen de Heere Jezus niet te zeggen. En misschien dat er iemand dan wel in de kerk vraagt, dominee, maar heeft de Heere Jezus dan geen littekens? En dan zeg ik, gemeente, jawel. In zijn handen en in zijn zijde. Maar er is geen reden in de Heilige Schrift om, als hij ons wordt voorgesteld, om die littekens te verbergen of te verdoezelen. Want juist als ik die littekens gewaar word, wordt die nog begeerlijker. Gemeente, verstaat u dat? Kent u dat? Al wat aan hem is, juist die tekenen van zijn lijden, die tegelijkertijd te bewijzen zijn van zijn oneindige zondaarsliefde. En daarom hoeft niemand ook in de kerk bang te zijn, gemeente, dat we vanavond gaan overdrijven in het aanbidden of in het grootmaken of in het aanprijzen van de Heere Jezus. En dat is ook apart. Want voor alle dingen in dit leven geldt, jongelui, dat je moet oppassen, dat je niet moet overdrijven. Dat je maat moet houden. Geniet, zegt de reclame, maar met mate. Nou, dat hoeven we tegen elkaar in deze dienst niet te zeggen, gemeente. Als we het hebben over de Heere Jezus, over zijn eigenschappen, over zijn werk, dan mag Psalm 36 gezongen worden. Dan mag iedereen zoveel daarvan zeggen en denken en hebben wat hij wil. Dan mag elk in liefde dronken worden, zegt de schrift. Want al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Gemeente, ik ga een stapje verder. En dan lezen we de tekst dus even zoals die letterlijk in de grondtekst is te vinden. Soms maakt dat ietsje verschil, weet u wel. Dan staat er eigenlijk zoiets in het Hebreeuws dat zegt: hij is één en al begeerlijkheden. En de oude Engelse vertaling heeft dat heel mooi weergegeven. En de ouderen vinden dat niet erg. En de jongeren die kunnen het allemaal verstaan. De Engelse vertaling zegt: he is altogether lovely. Dat is ook waar van de Heere Jezus. Op welk moment je hem ook zou bekijken, hij is één en al begeerlijkheden. Stel u voor, gemeente, je had de Heere Jezus kunnen zien voordat hij als kind in de kribbe van Bethlehem gelegd is. Als het woord bij God, God zelf, of zoals de spreukendichter zegt, als de opperste wijsheid spelende voor Gods aangezicht, kostelijker dan robijnen, een en al begeerlijkheden. Of je zou de Heere Jezus hebben kunnen zien, jongens en meisjes, in de tijd toen hij op aarde was, weet je wel, toen hij rondwandelde in het land Israël en toen hij met de mensen in contact kwam. Zo wijs als hij altijd was in datgene wat hij zei en wat hij deed. En zo gewillig als hij altijd was. Als mensen naar hem toe kwamen, of met een ziekte, of met een bezeten, of met een ander probleem. En nooit kwam er een keer een moment dat hij iemand wegstuurde. Zo geduldig als hij was. Zelfs in de confrontatie met zijn tegenstanders, mensen die hem naar het leven stonden. En elke keer merk je door de woorden heen dat hij er zelfs nog op uit is om die mensen stil te zetten en om die mensen aan denken te zetten. En ook zo geduldig omgaand, we hebben dat vanmorgen gezien met de discipelen die er ook nog zo weinig van begrepen. En die ook het werk van de Heere Jezus niet verstonden. Zachtmoedig en nederig van hart. Wat denkt u van de laatste dag? Ja, zegt iemand, dominee, maar dan geldt dat woord van Hooglied 5 zeker niet meer. Want dan geldt er meer een ander woord uit het Oude Testament. Als het Goede Vrijdag wordt en hij hangt bebloed en naakt aan een kruis te sterven. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid, zegt Jesaja, dat we hem begeerd zouden hebben. Ja, voor het gewone oog misschien. Maar als je nou met die verlichte ogen des verstands naar hem mag kijken, juist op die dag als hij aan het kruis hangt. Als in vervulling gaat wat we u vanmorgen verkondigd hebben, dat hij zijn ziel gaat geven tot een losprijs voor velen. Dat hij bidt voor zijn moordenaars en dat hij een moordenaar aan het kruis het paradijs opent. Hij is één en al begeerlijkheden. En vervolgens, stel hem u voor, gemeente, zoals hij momenteel aan de rechterhand van de Vader is gezeten. En dat woord in vervulling is gegaan waarvan we gezongen hebben voor de preek. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hij zit daar in heerlijkheid op de troon. Hij heeft de macht in hemel en op aarde. En hij regeert alles op weg naar de grote voltooiing van zijn werk. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja, zelfs op die dag, gemeente, dat hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En er een heleboel mensen zullen zijn, zo moeten we vrezen. Die zullen schrikken en tevergeefs proberen weg te komen. Dan zal op dat moment de bruid naar voren stappen. Omdat ze iemand zien komen wiens heerlijkheid hen niet hoeft te verschrikken, omdat ze in dit leven al heerlijkheid in hem hebben leren zien. Gemeente, dan zal waar worden wat een van die prachtige psalmen zegt, dat de bruid dan met de bruidegom mee mag gaan om ter bruiloft te treden in het koninklijke hof en tot in eeuwigheid zich te vergapen aan de schoonheid van Christus. En we zouden door kunnen gaan, gemeente, als je dat woordje al onderstreept, al wat aan hem is. Nou, en u zou de stof van de catechisatie erbij leggen. Weet u nog wat er allemaal van de Heere Jezus behandeld werd op catechisatie? Wat is er van het jaar allemaal behandeld, jongens? Als je denkt aan de naturen van de Heere Jezus. God en mens in één, een geschikte middelaar. Al wat aan hem is. Als je aan zijn ambten denkt. Profeet, priester en koning. Alles wat nodig is om zaligmaker te zijn. Al wat aan hem is, gans begeerlijk. Als je aan zijn namen denkt. Dan zijn we vanavond nog niet klaar, gemeente. Want er zijn in de schrift 300 namen voor de Heere Jezus te vinden. Ga er maar eens een keer voor zitten, jongens. Om te proberen hoe ver je komt. 300 namen moeten er in de Bijbel staan voor de Heere Jezus. De goede herder, het licht der wereld. Wonderlijke raadsman. De weg, de waarheid en het leven. Al wat aan hem is. Maar zeggen we het de bruid na? Ook dat eerste woordje. Ja, want dat is best wel een belangrijk woord, gemeente. We zetten er net al even een streepje onder, maar laten we dat nog een keer doen. Al wat aan hem is. Weet u waarom het zo belangrijk is? Bij dat ene woord valt de scheiding tussen waar geloof en schijngeloof. En we zeiden daar vanmorgen eigenlijk ook al iets van toen het ging over allerlei meningen hebben over de Heere Jezus. Kijk, gemeente, er is schijngeloof in de wereld waarbij mensen wel iets zien in de Heere Jezus. Bijvoorbeeld dat iemand zich inbeeldt dat hij de Heere Jezus kan gebruiken als medewerker op weg naar de hemel. Ik doe er wat aan, zover als ik kan, en wat ik niet kan maakt hij af en dat is dan genade. Jezus als medewerker, maar dan kun je niet zeggen al wat aan hem is, is gans begeerlijk, want hij is meer dan een medewerker. Hij is borg. En als je een soort geloof zou hebben waarbij je wel de vergeving van de Heere Jezus zou willen hebben. Dat je schuld betaald wordt, maar dat je hem voor de vernieuwing van je leven niet nodig zou hebben. Want dat is toch ook schijngeloof, gemeente, geloof zonder bekering. Wel graag van je zonde af willen, maar niet vragen, Heer, en hoe wil u het nou vervolgens hebben? Denken dat je met de vergeving gewoon door kunt leven zoals je altijd geleefd hebt. Dan kun je ook niet zeggen al wat aan hem is. Want dat is niet waar. Of Jezus alleen voor het andere nodig hebben. Voor dagelijks leven zeggen ze dan. Zoals hij het deed wil ik het ook doen. Hij is mijn voorbeeld. Maar ja, dat hij borg en zaligmaker is en dat ik mijn zonde aan hem kwijt moet, dat vind ik zo moeilijk, dominee. Maar ik wil wel proberen om zo te leven zoals hij ook geleefd heeft. Hem nadoen. Dan kun je ook niet zeggen al wat aan hem is. Maar die bruid uit Hooglied 5, gemeente, en ik trek het maar breder, de bruidskerk van Oud en Nieuw Testament, die heeft geen behoefte aan een halve borg en aan een halve zaligmaker, maar aan een hele. En die prijst de Heere Jezus ook, want dat heeft ze in hem ontdekt, als een totaal, als een volkomen zaligmaker. Mag ik nog op één woordje de nadruk leggen? Het woordje hem. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Is dat een zaak, gemeente, die in uw hart ook leeft? Want dat hoort er ook bij. Kijk, wij moeten ons in de loop van ons leven gaan afvragen. En daar kun je niet vroeg genoeg mee gaan beginnen, jongens en meisjes. Die vraag, ik stel hem maar een beetje ouderwets met dat gedicht van vroeger. Mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? De vraag, hoe zal ik voor God kunnen verschijnen en dat ik ook voor hem kan bestaan? Dat hij me niet wegstormt in het oordeel en dat ik niet met mijn zonde weggeworpen word, maar dat ik dan de Heere in de ogen kan zien en dat ik ook het koninkrijk van God binnen kan gaan. Hoe zal dat nou kunnen? Nou, die vraag kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, want die moet in ons aller leven een antwoord krijgen. En als die vraag in ons leven gaat spelen, gemeente, en je krijgt van die nieuwe ogen van de Heilige Geest, we zeiden het al, dan is een van de eerste dingen die je ontdekt, al wat aan mij is, kan de Heer helemaal niks mee. Afzichtelijk en verwerpelijk. En om dan te ontdekken, er is er één, hoe je hem ook bekijkt, van welke kant je hem ook beziet, in welk schriftgedeelte je ook opslaat, en welke preek er ook over hem gehouden wordt, alles wat van hem gezegd wordt is begeerlijk. En het is altijd weer verbazingwekkend. Dat, gemeente, is de hartetaal van de bruid. Nu, mogen we met elkaar, als we de tekst zo'n beetje omgespit hebben, nog een paar toepasselijke dingen zeggen. Maar dat is altijd goed, gemeente. Niet alleen dat je het woord van God uitgelegd krijgt, maar dat we ook proberen om dat woord zo dicht mogelijk bij ons hart te krijgen. Een drietal opmerkingen. En dan in de eerste plaats, en dat is wel een beetje pijnlijk, in de richting van hen die wel in de kerk zitten vanmiddag, maar die, als ze eerlijk zouden moeten zijn, moeten zeggen: ik begrijp heel die preek niet vanavond. Ja, ik ken Jezus natuurlijk wel. Maar om nou zo ondersteboven te zijn van Jezus, onbekeerden. Ach, we zullen u in deze dienst niet eens hard vallen en geen harde woorden tegen u spreken. Maar mag ik u wel beklagen? Beklaag. Want de Heere Jezus wordt u voorgesteld. In twee diensten is iets, ik zeg maar iets, van zijn heerlijkheid aan u voorgesteld. De zon der gerechtigheid, zoals hij genoemd wordt, heeft vandaag geschenen in de Penielkerk. En u hebt hem niet gezien? U zag misschien wel dat anderen blijkbaar onder de indruk kwamen van zijn verschijning, maar het licht van zijn verschijning was verborgen door de bewolking van uw verduisterde verstand. En hoe is het van binnen? Als je hem niet kent, als je hem ook niet begeert, ach, dan zit een mens vol met allerlei begeerten, gemeente. En er komt nooit een eind aan. Maar geen begeerte naar de Heere Jezus. Misschien begeerte naar allerlei wereldse dingen. En de muren van je levenshuis, letterlijk of figuurlijk, volgehangen met allerlei dingen. Met allerlei helden en sterren waar een ander zich ook aan vergaapt. Maar geen plek voor Jezus. Laat dat nou eens nood worden. Als je nou hoort hoe heerlijk het moet zijn om hem te kennen. Om hem persoonlijk lief te hebben. Om hem vurig te beminnen. Als je misschien toch ook wel ontdekt hebt hoe leeg het leven is. En hoe onverzadigbaar de wereld en de zonde. Buiten de Heere Jezus. Laat dat nou eens nood worden. Dan mag er vandaag nog gebeden worden tot de Heilige Geest. Of die je dat wil leren. Of hij u dat wil bijbrengen wat hij de bruid geleerd heeft. Dat is het eerste. Dan mag ik in de tweede plaats dan hen aanspreken die door genade mogen zeggen, de een misschien wat schuchterder dan de ander, dat ze die bruid herkennen mogen. Heeft u dan ook de taal van de bruid herkend en mag u daar ook in deze dienst in meekomen? Staat u zo ook bekend in Veenendaal? Als iemand die goed kan spreken van de Heere Jezus. En die in vervoering raakt. Niet over het een of het ander. Maar als het over hem gaat. Zulk een is mijn liefste, zegt de bruid. Zulk een is mijn vriend. Gij dochters van Jeruzalem. Of is dat misschien al een tijdje geleden? Dat kan natuurlijk ook. Dat je wel bruid bent. Maar dat je je meer moet herkennen in de bruid uit het begin van Hooglied 5 dan de bruid van het eind van Hooglied 5. Dat meisje wat op bed ligt en ze is te lui om eruit te komen. Zelfs als de bruidegom aan de deur staat, de liefste, zegt ze later. En ze wil er niet uitkomen. Nou, dat kan geestelijk ook nog wel eens gebeuren, gemeente. En je schaamt je er later over, maar het gebeurt toch. Het is niet allemaal op de bergtop lopen. Er zijn ook van die dalen, van die inzinkingen en het is je eigen schuld. Hoe zou dat nou komen, gemeente, dat de bruid dan misschien wel in de kerk is van deze dienst, maar dat ze zich eigenlijk meer moet schamen dan dat ze blij is dat ze de bruid mag zijn? Dat kan door de zonde komen, dat toch een of andere zonde de begeerte naar iets anders buiten de Heere Jezus weer is gaan opspelen. Nou, dan roept de prediking ons in deze dienst terug, gemeente, om weer op hem afgestemd te worden. Het kan ook zijn, het hoeft niet eens met erge dingen te maken te hebben, maar dat het overdenken van de Heere Jezus, het lezen over hem in het woord, dat op een laag pitje is komen te staan. Zou dat in onze tijd niet veel te veel zijn? Dat de meditatie, echt het rustig, biddend en langdurig nadenken over hem, dat veel te weinig gebeurt. Ik kwam bij de overdenking voor deze preek een stukje bij een oudvader tegen die zegt, weet je, het lezen van de Bijbel, dat is als het verzamelen van druiven. Nou, dat is prachtig. Maar toen zei die man erachteraan, en het mediteren over wat je gelezen hebt, dat is het uitpersen van de druiven. Zou dat niet heilzaam zijn, gemeent, als de bruid zich daar meer op zou toeleggen? Zou daar geen vrucht op komen? Zou dat geen zegen opleveren? Als die gestalte van de Heere Jezus, ach, hoe langer die bruid erover praat, hoe meer ze er van onder de indruk komt. Maar als je dat via het lezen van het woord ook echt op je laat inwerken, dat als vanzelf ook zou betekenen dat je dichter bij hem komt, dat je meer van hem onder de indruk raakt en dat de zonde en alles wat buiten hem ligt ook meer van je af mag vallen. En dat ook het verlangen ontstaat om van hem te spreken tegen andere mensen. En dat ook het verlangen ontstaat, want dat moeten we ook opwekken, gemeente, om inderdaad iets te mogen gaan krijgen van die gestalte van de Heere Jezus. We hebben vandaag al een paar keer tegen elkaar gezegd, de Heere Jezus is niet in de eerste plaats het voorbeeld voor zijn kerk, maar hij is het wel. En als de bruid er dan achter is gekomen dat al wat aan hem is, begeerlijk is. Niet alleen in haar ogen, maar ook in Gods ogen. En als ik dan onderweg ben, gemeente, er zijn geen dingen zeker in dit leven, maar dat ene wel. U bent allemaal onderweg naar de ontmoeting met God. Als er nou één is die in de ogen van de Vader begeerlijk is, acceptabel is, dan moet ik niet alleen maar een band aan hem zien te krijgen, dat ik door het geloof uit zijn werk mag putten, maar dan krijgt de bruid ook het verlangen in haar hart om de tijd die ze nog heeft op weg naar de ontmoeting met God te gebruiken om zoveel mogelijk te gaan lijken op hem. Dat was het tweede. En nou nog één toepassing, gemeente. Misschien dat er iemand is die zegt, dominee, hoe kan dat dan? Want u hebt onbekeerde genoemd en u hebt de bruidskerk genoemd. Meer mensen zijn er toch niet op aarde? Ja, dat weet ik ook wel, gemeente. Er zijn uiteindelijk maar twee wegen en twee soorten mensen. Levenden en doden. Meer zijn er niet. Maar er zijn misschien ook wel mensen in de kerk die met de beste wil van de wereld niet kunnen zeggen waar ze bij horen. Zijn die mensen er in de kerk? Je zegt, ja, aan de ene kant, ik zou voor geen goud bij die wereld willen horen die buiten de Heere Jezus leeft en die achter zijn eigen begeerten aanrent. Want ik heb wel gezien dat dat het leven niet is en dat ik daar niet gelukkig word en dat ik zo ook niet aan mijn doel beantwoord. Maar om nou te zeggen dat ik tot de bruidskerk behoor, dat is ook wel erg hoog gegrepen. Luistert u nog eens naar de tekst. Als u hoort bij die mensen die ze wel eens noemden, bekommerden, weet u wel. Mensen die niet weten waar ze aan toe zijn. Die wel graag erbij zouden willen horen, maar ze weten niet hoe. Luister nog eens naar de tekst. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zeg niet alleen de bruid. Maar dat woord van de bruid is opgenomen in het woord van God, gemeente. De ervaring van de bruid uit Hooglied 5 heeft God gemaakt tot zijn openbaring. En daarom mag ik het u verkondigen dat niet alleen de bruid zegt, ik vind hem geweldig. De Vader zelf zegt dat van zijn Zoon. En laat hem u aanprijzen, voorstellen, uitstallen. Als er iemand is die mijn goedkeuring kan wegdragen, dan is dat de Heere Jezus, zegt God de Vader. Dat is die God voor wie we een keer zullen staan, gemeente. Dat is die God die ons gaat oordelen, rechtvaardig en eerlijk. Als wij op weg naar die plaats zeker willen zijn van de zaligheid, dan kun je beter terecht dan bij hem die de Vader zelf aanwijst als de begeerlijke bruidegom. Als we tot hem komen, gemeente, dat mag en dat moet tot hem komen in het geloof, in het vertrouwen, dat zijn werk genoeg is voor altijd, dan wordt de Heere Jezus niet alleen een noodzakelijke zaligmaker, en niet alleen een gepaste zaligmaker, maar ook een dierbare zaligmaker. Die een zwarte bruid tot de zijne maakt en haar maakt tot de schoonste onder de vrouwen. Zie gemeente, daarom heeft die bruid straks stof genoeg om in de eeuwige zaligheid voor de bruidegom te zingen en zijn schoonheid te bejubelen. Maar wat ze straks volmaakt doen voor de troon, dat mogen ze vandaag in de kerk in Veenendaal gaan repeteren. Zingt u mee? Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Het schoonste lied van deze koning zing, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Amen. Samen danken. Getrouwe en heilige heren, wij danken u voor alles wat u ons in deze beide diensten vandaag hebt laten horen en hebt laten zien. Van de grootheid, van de liefde, van de alles overtreffende schoonheid van de Heere Jezus. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja, van nature niet, heren. Zo dwaas zijn we nu, zo verduisterd, zo diep gevallen, dat we niets zien in de enige die aan onze ellende een einde kan maken en die ons met u verzoenen kan. Maar uw geest maakt het anders. Die opent het oog voor de schoonheid van de borg. En die geeft een band van liefde tussen de bruid en de bruidegom. De bruidegom en de bruid. En heren, dan kan het niet anders. Als we dan hem zo mogen beminnen, dan gaat alle smaak ook af van alles wat buiten Christus is. Dan zal het te merken zijn morgen en woensdag en zaterdag. Aan ons leefgedrag, aan ons kijkgedrag, aan ons luistergedrag, aan alles of we Jezus gezien hebben en of we de bruidegom lief hebben. Heere, wil ons een heilig leven schenken, dat we op weg naar de ontmoeting met u steeds meer aankruipen tegen de bruidegom en steeds meer in hem geborgen wensen te worden en als hem te zijn. Heere, schenk ons uit hem rechtvaardigmaking en heiligmaking, opdat eens de heerlijkmaking werkelijkheid mag worden op die grote dag. Werk het woord der prediking uit in onze harten. Predik het na door uw Heilige Geest. En wilt u met de gemeente zijn in al het werk wat in de nieuw begonnen week nog wacht, ambtelijk, dagelijks werk, dingen die ons te doen staan, maar ook dingen die ons zullen overkomen. We weten dat nog niet. Zalig wie bij u geborgen is in alle dingen. Heere, wilt u uw genade geven aan hen die leiding hebben te geven aan de gemeente. We dragen nogmaals onze beide ambtsbroeders aan u op, broeders kerkenraadsleden. Geef alles wat nodig is om dit volk te wijden. Vergeef, heren, wat vandaag niet was naar uw wil. We hebben maar gestameld. En er was nog veel meer te zeggen en te zingen van de Heere Jezus. En er komt altijd weer de zonde en de zelfbedoeling en de onvolkomenheid tussen. Doe genadig verzoening. Sprenkel het bloed van Christus over ons allen. En hoor ons ook in zijn naam alleen. Uit genade. Amen.
Gemeente, nadat uw gaven zijn ingezameld, gaan wij onze slotzang zingen uit Psalm 89, vers 3 en vers 7. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Geliefde gemeente, gaat ons heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u allen en hij geve u zijn vrede. Amen.